Ik wil u vanavond graag meenemen naar Johannes 14, op deze onorthodoxe wijze. Zonder strikken met korte mouwen bedoel ik. Maar ik heb eerst toestemming gevraagd. Nee, aan Anneke Korving, en dat mocht, zei ze, dus dan moet het in orde zijn. Johannes hoofdstuk 14. Waar staat, uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gijlieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo ge iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien ge mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Tot zover. Dit merkwaardige schriftgedeelte handelt over de situatie die zou ontstaan na de dood en opstanding van de Heer Jezus. De woorden die de Heer hier ook uitspreekt aan zijn discipelen werden gesproken op de bekende avond waarop de Heer met zijn discipelen de paasmaaltijd vierde, de laatste avond waar hij bij hen was. En ik moet eigenlijk zeggen, het was tegelijkertijd de nacht waarin hij verraden werd, zoals het later heet in 1 Korinthe 11. De gelegenheid waarbij de Heer met zijn discipelen samen was gekomen in de opperzaal aan de vooravond van zijn veroordeling en kruisiging. En hij kondigt daar uiteraard aan hoe het verder zou gaan, hoe de geschiedenis zich verder zou ontwikkelen en boven alles hoe de profetieën vervuld zouden worden, op welke bijzondere wijze dan ook. En dat het een bijzondere wijze was, dat lijkt mij wel duidelijk. Ik moet meteen zeggen dat wij nergens zo'n uitgebreid verslag vinden van deze gebeurtenissen in de opperzaal op die bekende avond dan juist in het Johannesevangelie, want het verslag vinden we in Johannes 13 tot en met 17. En dat is dus nogal wat. Het loopt uit in Johannes 17, wat wij kennen als het hogepriesterlijk gebed. Hoe dat ook zij, de Heer spreekt over de toekomst en zegt in 14 vers 1, uw hart wordt niet ontroerd. En ontroerd wil zeggen door elkaar geschud. Je moet die woorden soms even ontleden, om te zien wat ze echt betekenen. Ontroerd wil zeggen dat erin geroerd wordt. En dat de dingen door elkaar gehusseld worden. En de Heer zegt dus, raak vooral niet van streek. Dat is het eigenlijk. Uw hart wordt niet ontroerd. En hart staat in dit geval uiteraard voor de gevoelens die een mens zou hebben, overdenkingen die in hem om zouden gaan. Maar de Heer zegt, laat u niet van de wijs brengen of iets dergelijks. En leg dan uit wat er zou gaan gebeuren. Hij zegt namelijk, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Er zijn in de eerste plaats natuurlijk twee dingen. Wanneer men gelooft in God, wil dat nog niet zeggen dat men gelooft in de Heer Jezus Christus, merkwaardige wijze. Want onder geloof in God wordt dikwijls verstaan niet dat men gelooft wat God gesproken heeft, maar er wordt gewoonlijk onder verstaan dat men gelooft dat God bestaat. Nou ja, dan zeg ik altijd, nou ja, ik denk altijd maar zo, hoezo zou God niet bestaan? Ik bedoel, ja, ik kan daar eigenlijk niet over praten. Het is een vanzelfsprekende zaak dat er een God bestaat. En dan heb je ook nog mensen die zeggen, ik geloof niet in God, maar ik geloof wel in een hogere macht. Dat heb ik helemaal nog nooit begrepen. Dus als je me dat nog eens uit wil leggen, wat dat betekent, hè? Er moet wel iets wezen, maar ik geloof niet in God. Nou ja, dat begrijp ik dus ook niet. Maar waar het om gaat is, dat als men God zou geloven, dan zou men zijn woord geloven, want dat is geloof. Geloven in, is vertrouwen in dat wat gesproken is. En dus is het zo dat als men in God gelooft, dat men dan ook gelooft in zijn zoon, want daarover heeft hij gesproken. Vandaar dat ik niet geneigd ben meteen te zeggen, dit zijn twee dingen. Geloof in God, en nou geloof je in God, maar dan moet je ook nog geloven in de Heer Jezus Christus of zo. Of ook nog geloven in de Zoon. En laat staan dat we meteen zouden zeggen, dan moet je ook nog geloven in de levende drie-eenheid. Want dat is nog een heel ander verhaal. Daar gaat het niet over. De gedachte is dat als men gelooft in God, dan gelooft men in wat God gesproken heeft. Dan gelooft men in het woord van God uit Johannes 1 vers 1. En dan gelooft men dus in de Heer Jezus Christus, die het vlees geworden woord van God is. En die inderdaad, inmiddels althans, is opgewekt uit de dood en gezeten en hij is aan de rechterhand Gods. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En wanneer men niet gelooft in de Heer Jezus Christus als Gods zoon, als de openbaring van de Godheid, dan gelooft men niet in God. Ja, dan geloven we misschien dat hij bestaat, maar dat is geen geloof. Geloof wil zeggen dat men vertrouwt in of op dat wat gesproken is. En geloof in God is geloof in de woorden of geloof in het woord Gods. En dus, en dat is Johannes, hè, dat heb, langzamerhand hoop ik dat u aan de redeneringen van Johannes went. Als men gelooft in het woord Gods, gelooft men dus in de Zoon Gods. En dat is wat er staat. Gij die gelooft in God, en dus gij die er gelooft ook in mij. En ik beschouw het ook niet als een opdracht. Ik beschouw het als de vaststelling van een feit. Hier, men gelooft nou eenmaal in God, dus gelooft men in de Heer Jezus Christus. En daar moet het ook bij blijven, waarna de Heer uiteen gaat zetten wat er dan zo staat te gebeuren. En dan zegt hij, in het huis mijns vaders, wat een merkwaardige uitdrukking is, niet voor ons, omdat het in alle liederen voorkomt, ongeveer. Hè? In het vaderhuis, enzovoorts, hè. Ja, maar hij zegt in het huis mijns vaders, dat is een vreemde uitdrukking, dat blijkt ook uit de reacties van de discipelen, want men zou toch eerst moeten denken aan de vader van de Heer Jezus en wie zou dat nou zijn? Dan hebben wij bijvoorbeeld de timmerman uit Nazareth, maar nou ja, dat lijkt me helemaal een twijfelachtige zaak in dit verband. En in de tweede plaats hebben we natuurlijk gewoon het huis, het paleis van David en misschien in de breedte dan het hele koninkrijk van David. Dat zou ook nog kunnen, want ik denk dat de uitdrukking huis mijns vaders ook heel gewoon de aanduiding kan zijn van het aardse koninkrijk van de Heer Jezus. Het huis van zijn vader David. Bovendien, als in Handelingen staat dat Dat koninkrijk van David op aarde weer zal worden hersteld en zal opgericht worden, dan heet het inderdaad dat de vervallen hut van David, het huis van David dus, inderdaad weer herbouwd zal worden. Dat wat daarvan verbroken is zal weder worden opgericht enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat deze uitspraken, met name dan uit Handelingen 15, hoewel ze geciteerd zijn uit het Oude Testament, dat deze uitspraken uit Handelingen 15 heus niet alleen spreken over een hutje wat David ergens had, en ook niet over zijn paleis wat herbouwd zal worden. En als het al wel zo was, want dat is natuurlijk niet helemaal uitgesloten, dan is dat toch niet de uiteindelijke betekenis van de profetie. De profetie is niet dat het paleis van David nog eens een keer herbouwd zal worden, als een soort museum of zo wellicht. Maar de profetie zegt dat het koninkrijk van David herbouwd zal worden. En dat zou de Heer hier dus best kunnen bedoelen, eventueel. Namelijk, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, want er staat wel met hoofdletters geschreven, maar punt 1, in het Grieks is dat niet het geval. En punt 2, kun je hoofdletters niet verstaan. He? Dus dat het de hemel is, dat kan wel zo wezen, dat weten wij ook. Ik geloof ook dat het zo is, maar het zal zeker voor de discipelen niet in één klap duidelijk geweest zijn. Dus de Heer sprak in tamelijk cryptische uitspraken, laten we het zo maar zeggen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Woning betekent gewoon plaats om te wonen. Dus als u moeite hebt met het begrip woningen, dan zeggen we gewoon in het huis mijn vader zijn vele plaatsen om te wonen. Ruimte genoeg betekent het gewoon. En dan, als het niet zo was, hè, anderszins, zou ik het u gezegd hebben. En dan zegt hij, ik ga heen om u plaats te bereiden. En dan komen er wat vage termen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dat is dus moeilijke uitspraak. Het wordt nog moeilijker, omdat de Heer precies de vinger legt bij de moeilijkheid. Hij zegt namelijk, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Maar dat is nou juist wat zij niet wisten. Dat zegt Thomas dan ook. Uiteraard Thomas. Hè. Maar die zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En wij weten dus ook niet hoe wij er moeten komen. Wij weten dan ook de weg niet. Hè? Als je niet weet waar je naartoe moet, dan weet je ook niet hoe je er komen moet. Zo zit dat gewoon. Dat is wat hier staat. Hè? En de vraag is dus, waar gaat u eigenlijk naartoe? En de Heer geeft dan een concreet antwoord daarop in vers 6. Het probleem is echter dat vers 6 gewoonlijk volkomen buiten het schriftband van Johannes 14 wordt geciteerd. De eerste keer dat ik die tekst las, herinner ik mij nog goed. Dat was op zo'n klein kaartje. Want ik kreeg een stapel kaartjes met allemaal bijbelteksten. Die moesten wij één voor één uit het hoofd leren. En we hadden geen idee waar het stond, al stond het er wel onder. Het stond natuurlijk onder Johannes 14, vers 6. Maar dat is iets wat ik juist nooit kon onthouden. Dat waren van die kaartjes, weet je dat niet? Dat was van de navigators toen ze nog geen navigators heten. Hè? Maar dat is een jaar of... toen was ik 17, dus dat is nou zo'n... Nou goed, een jaar of 6 geleden. Nou goed, maar... Zoiets, hè? Dan moesten we allemaal losse teksten leren. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar je moet in ieder geval zien dat je achteraf leert waar ze staan en in welk verband ze staan. En dat komt wel eens leiden tot verrassingen. Dat komt wel eens wezen dat de teksten toch een wat andere betekenis hebben dan we oorspronkelijk gedacht hebben. Want wat er staat is, het antwoord is, ik ben de weg. De Heer geeft eerst het antwoord op de laatste vraag. De laatste vraag was, hoe kunnen wij de weg weten? Wel, de Heer zegt, ik ben de weg. En dan was de andere vraag, de eerste vraag was, En waar gaat u heen? Waar leidt die weg naartoe dus? En die wordt dan in tweede instantie beantwoord. Namelijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus, waar ging de Heer naartoe? Naar de Vader. En dus inderdaad naar het Vaderhuis, wat genoemd wordt in vers 2. En ik dacht ook dat langzamerhand vanuit het verband blijkt dat die vader niet zijn vader op aarde is, niet Jozef, niet David, maar inderdaad zijn hemelse vader. En dat blijkt uit de rest van de discussie. Toch? Want het is dezelfde discussie als die we al kennen uit de eerste hoofdstukken van het Johannes-evangelie. Namelijk de discussie over de relatie tussen de vader en de zoon die samen één zijn. Ondanks het verschil tussen vader en zoon, als ze bij elkaar opgeteld worden, dan is 1 plus 1 nog steeds 1. Dat is alleen een probleem voor de rekenkundigen onder ons. En voor de rest is het helemaal niet moeilijk. 1 plus 1 is 1. Ja. Nou goed. Waar het dus om gaat, is dat de Heer in vers 2 aankondigt dat er vele woonplaatsen zijn in het huis des vaders. En hij duidt daarmee, zoals uit de rest van het gedeelte blijkt, op de hemel, het huis van zijn hemelse vader. Waarom zegt hij dat er vele woningen zijn? Eenvoudig om aan te geven dat hij niet de enige is die naar de hemel zou opvaren. Dat is het verhaal. Want er staat iemand niet maar gewoon in de hemel is veel ruimte. En die is toch leeg en dat soort dingen meer. Hè? Dat is het verhaal niet. De gedachte is dat er inderdaad plaats is, een woonplaats is en ook een woonplaats bereid zou worden. Niet alleen voor de Heer Jezus zelf die als de Zoon van God uit de hemel afkomstig was en ook naar de hemel zou terugkeren. Maar de gedachte is dat hij inderdaad vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Maar nou citeer ik dus maar weer even uit Hebreeën 2. Dat wil zeggen, hij was niet de enige die vanaf de aarde naar de hemel zou gaan. Hij was wel de enige die uit de hemel naar de aarde kwam. Maar hij is de eerste en de belangrijkste, de voorloper, overste leidsman, heet het heel vlug, in één woord in het Hebreeuws. In Hebreeën bedoel ik, en dus in het Grieks. De overste leidsman, hij is de eerste die van de aarde naar de hemel zou gaan, maar lang niet de enige, want hij zou de eersteling zijn van een grote gemeente. En hij zou inderdaad, zoals ik al zei, vele broeders, of vele zonen staat er eigenlijk, tot heerlijkheid en dus tot diezelfde verheerlijkte positie, verhoogde positie, leiden. En dat is wat hier langzamerhand gezegd wordt. En dat is zeker niet in overeenstemming met de traditionele Joodse verwachting. Wat men verwachtte, was dat de Messias op de troon van zijn vader David in Jeruzalem zou zitten en dat hij het huis van zijn vader David zou bouwen. Maar hier wordt gesproken over een ander huis wat gebouwd zou worden, dat huis Gods, het welk wij zijn, uit Hebreeën 2, zoals ik van de week al zei, hè? Hebreeën 3 is het trouwens. Een huis namelijk in de hemel zelf, want hij zou daar naartoe gaan, daar op de troon zitten, daar een koninkrijk hebben. En hij zou dus niet de enige zijn die in dat huis van zijn vader zijn eindbestemming of zijn positie zou ontvangen. Dat is wat gezegd wordt. En dus zegt hij, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, vele woonplaatsen. En einde van vers 2, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer dat gebeurd is, wanneer ik daarmee klaar ben, wanneer ik u dus plaats bereid zal hebben, vers 3, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dat betekent dus dat de Heer inderdaad ten hemel zal varen, maar na verloop van tijd, nee, na gedane arbeid, maar die is iets moeilijker, maar in ieder geval na verloop van tijd zou wederkeren om ons, de gelovigen, die eerstelingen, inderdaad met zich mee te nemen en dezelfde wijze te brengen in de hemel. Dat is wat hier staat. Dat is lang niet het einde van het verhaal, maar het is wel wat er staat. En er wordt dus in één adem gesproken over de uiteindelijke bestemming van de gelovigen van onze bedeling. Namelijk niet een aardse in het huis van David, maar een hemelse, namelijk in het huis van de Vader, van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Om dan maar eens een keer uitgebreid de uitdrukking te citeren. Hè? In het huis van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat er gezegd wordt. Waarna wil ik natuurlijk nog even stil moeten staan bij die uitdrukking dat hij zou heen gaan om plaats te bereiden. Ik denk dat dat een uitdrukking is waar velen mee zitten. Nee, wanneer er serieus over nagedacht wordt. Want wij denken immers in de eerste plaats dat onze plaats al bereid is door de dood en opstanding van onze heiland. Toch? Want daardoor zijn wij met hem opgestaan uit de dood. Of anders gezegd, daardoor zijn wij met hem wedergeboren tot een levende hoop. Zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 1. Zodat die plaats inderdaad gereed is. En dat is ook wat gewoonlijk in de liederen over het vaderhuis gezongen werd. Daar is plaats in het vaderhuis. Nou, dat is ook wat de Heer zegt. Er is plaats, maar de plaats wordt nog bereid. Het misverstand daarover is, als ik het vlug zeg, dat men denkt dat het bereiden van de plaats inderdaad een activiteit is die rechtstreeks betrokken is op de plaats zelf. Zo van, de Heer gaat daar naar de hemel, daar staan wat woningen leeg. Al jaren, want de hemel is die hemel die van ouds is. En de Heer is nou alleen voorgegaan als onze plaats bereiden. En men denkt dat dat een soort kwartiermaker is of zo. Kortom, hij is naar boven gegaan om daar de woning die wij laten krijgen, schoon te maken of in te richten of iets dergelijks. En dat is een misverstand, want dat, zo zit het niet. Hoe dan wel? Nou, eenvoudig. Onze plaats wordt bereid niet doordat er gewerkt wordt aan de plaats, maar doordat er gewerkt wordt aan ons. Er wordt ons een plaats bereid, hè? Er staat, ik ga heen om u plaats te bereiden. Niet om plaats te bereiden, maar om u plaats te bereiden. Het gaat om de relatie tussen de plaats die wij in de hemel zullen ontvangen en onszelf. En de arbeid die gedaan wordt om ons en die plaats tot elkaar te brengen, is een arbeid die niet gedaan wordt aan die plaats in de hemel, maar is een arbeid die gedaan wordt aan ons. Maar dat is moeilijk te begrijpen, omdat wij denken, nou ja, hij is daarheen gegaan en daar zijn wij nog niet. Dus zal hij daar aan het werk zijn, daar op die plek. En aan die plek. Maar het punt is dat niet schriftuurlijk is. De schriftuurlijke gedachte is dat diezelfde Heer die ten hemel opvoer, op grond daarvan en met dezelfde beweging ook woning gemaakt heeft. Niet alleen voor zichzelf in de hemel op de troon der genade, maar tegelijkertijd ook in onze harten. In onszelf. Hij is in ons. En zijn werk van plaatsbereiden is een werk wat hij doet aan ons, opdat wij geschikt zouden zijn voor die plaats die ons wacht. Waar nog bij komt dat het bereiden van die plaats, laat ik het anders zeggen, daar nog bij komt dat die plaats en wij niet zo ver van elkaar gescheiden zijn, om de eenvoudige reden dat deze dingen volstrekt in elkaar lopen. Ik heb al geprobeerd u dat voor te houden deze week, door te zeggen dat de hemel der hemelen niet zo ver weg is. Dat rijdt hier gewoon tot de aarde en wij maken er deel van uit. Wij zien het echter niet, maar dat is dan ook het enige probleem. Zodat het niet zo is dat de Heer van hier gereisd is alleen maar naar een ver land en verder niks. Heel eind weg en daar bezig is om het huis gereed te maken of zo. Zodat wij er later in komen. Dat is niet schriftuurlijk. Wat wel schriftuurlijk is, en dan doe ik even een stap opzij zo. Hè, even naast Johannes 14, voor het gemak even. Hè. Wat wel zo is, is dat de Heer heen gegaan is om iets voor ons te doen. Dat is het, dat weten we. Hè. Even niet uit Johannes 14, maar we weten dat de Heer is heen gegaan om dat voor ons te doen. Wel, waar is hij heen gegaan? Inderdaad, naar de hemel zelf. In het heiligdom, het ware heiligdom, de troon der genade, waar hij is, onze hoge priester. En wat doet hij daar? Hij doet daar verzoening voor de zonden des volks. Dat is de uitdrukking ongeveer uit de Hebreeënbrief. En als ik het moet zeggen buiten de Hebreeënbrief om, wat heel lastig is, maar dat kan wel. Dan kom ik bijvoorbeeld terecht in de Efezebrief en er staat dat hij bezig is met het reinigen en heiligen, wat hetzelfde is overigens, het reinigen en heiligen van de gemeente. Om die gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor te stellen. Dat wil zeggen, hij houdt zich bezig met onze reiniging. Daar zijn altijd een heleboel problemen over. Het een is dat wij er niks van zien. Het tweede is dat we daar niet open voor staan, omdat we daar je nou juist zelf mee bezig waren. Met onze reiniging. Niet dat dat lukte, dat is weer wat anders. Maar daardoor kun je er altijd mee bezig blijven, hè, omdat het toch niet lukt. En sommigen vullen daar hun leven mee. Nee, ik meen het. Ik zeg het natuurlijk wat laconiek. Maar zo eenvoudig ligt het wel, hoor. Ik kan het wat tactischer zeggen misschien, maar ik ben bang dat u dat niet begrijpt, hè. Kortom, dat werkt tot reiniging, tot onze reiniging, dienen wij niet te doen, want het leidt toch tot niks. Integendeel, hij is degene die ons reinigt. Die zich bezighoudt met zijn hoge priesterlijke taak om het volk, de zonde des volks, te verzoenen. Zeg maar, weg te nemen. En dat niet alleen, want als onze hoge priester is hij inderdaad ons hoofd. En daarmee ook degene die ons leidt, die ons bestuurt, die ons leven inhoud geeft enzovoorts. Die ons eventueel corrigeert, dat wil zeggen wanneer hij het nodig vindt, niet wanneer wij het nodig vinden. Maar hij doet dat inderdaad, hij is namelijk ons leven geworden. Dat is wat hij doet. En dat staat niet maar in één tekst. Wat in één tekst staat, voor zover ik weet, is dat hij is heen gegaan om ons plaats te bereiden. Dat is deze tekst. Maar de normale gedachte is dat hij naar de hemel gegaan is om vanuit die allerhoogste positie ons leven en alles wat erbij hoort te geven. En hij doet dat ook op grond van die hoge positie die hij ontvangen heeft. Dat wil zeggen, hij maakt van zijn verhoogde, verheerlijkte, gekroonde positie gebruik om ons te bewaren voor die wereld die nog steeds is in de macht van de boze. Ik weet niet of je het merkt, maar ik heb het over Johannes 17 inmiddels en over het hoge priesterlijk gebed. Hè? Om ons te bewaren voor de boze, terwijl wij nog in de wereld zijn. Om ons te bewaren voor die wereld waar we wel degelijk in leven en waar we andersdeels ook eigenlijk nog deel van uitmaken. Dat is het werk wat de Heer doet. En wat hij dus doet, is ons bewaren, heiligen, reinigen, ons zelfs veranderen om ons geschikt te maken voor onze hemelse plaats in de toekomst. Wanneer dat namelijk actief wordt. Wanneer we als kinderen Gods zijn opgegroeid tot zonen Gods. En ook inderdaad met hem als zoon zullen worden aangesteld. Wanneer werkelijk onze hemelse taak, onze toekomstige taak, begint. Dat is waar hij mee bezig is. En dat is niet het huis schoonmaken dus. Integendeel. Hij bereidt ons voor op de plaats die al lang gereed is. Hij zegt niet in het huis mijns vaders moeten vele woningen komen. Hij zegt in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En ik ga heen om plaats voor u te bereiden. Maar hij maakt ons geschikt om die plaats in de toekomst in te nemen. Dat is het verhaal. En hij zegt dus ik ga heen en zal straks wederkomen. Het geeft mij de gelegenheid om nog eens wat anders te zeggen. Wat de meesten van u hopelijk allang weten. Dat is dit. Dat in het Johannesevangelie op zeer kunstige wijze, mag ik wel zeggen, gesproken wordt over de Heer Jezus als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek, zonder dat de uitdrukking ook maar één keer genoemd wordt. Maar het loopt er wel op vooruit. Als we ergens een beschrijving vinden van de Heer als onze hoge priester in zijn hemelse positie, dan is dat juist in het Johannesevangelie. In de Hebreeënbrief worden deze dingen met name genoemd allemaal natuurlijk. Maar hier in het Johannesevangelie wordt het op bedekte wijze naar voren gebracht. En wel door uitspraken van de Heer in de tijd voordat het zover was. En dus op bedekte wijze. En maar wij dienen die uitdrukkingen dan inderdaad te herkennen. Daar gaat het om. Waar de Heer hier dus over spreekt, wil ik maar zeggen, is gewoon over dat hij ten hemel zal varen na zijn opstanding. Om op de troon der genade in de hemel zelf de belangen van ons, de belangen van de gemeente te behartigen als hun hoofd, als hun heer, als hun herder. En, maar beter is altijd te zeggen, omdat het korter is, als hun hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Daar zit alles in. Nou, daar gaat het over. Ik zal heen gaan naar het huis mijns vaders om uw plaats te bereiden. En wanneer dat gebeurd is, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Als ik dat lees, denk ik altijd aan de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4, waar wij het nog over zullen hebben van de week. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Het gaat over dezelfde dingen, immers. Alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Laatste woorden van 1 Thessalonicenzen 4. Hier staat, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, dan staat er waar ik heen ga, weet gij de weg, weet gij, maar dat was uiteraard niet bekend. En dus zegt Thomas, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En de Heer beantwoordt de laatste vraag het eerst en zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat is ook typisch een uitspraak uit het Johannesevangelie, waarbij drie verschillende woorden gebruikt worden, terwijl het inderdaad gewoon om hetzelfde gaat. De weg, de waarheid en het leven. Die laatste twee woorden, waarheid en leven, kennen we allebei al uit Johannes 1. Waarheid en leven zijn immers synoniem met het woord. Het woord is waarheid. En in hetzelfde was het leven. Woord is dus leven. En in deze uitdrukking is het zo dat daar het woord weg nog bij genoemd wordt. En je zou eruit moeten concluderen dat de weg overeenkomt met het woord dus ook. He? Ja, leven is het woord. Waarheid is het woord. De weg moet dan ook het woord zijn. En het is ook zo, maar dat heb ik al uitgelegd. De weg is immers communicatie. Verbinding, gemeenschap. De weg brengt dingen bij elkaar. Nou, dat is wat het woord doet. En het is dus inderdaad precies hetzelfde. En omdat de Heer het woord is, is hij het leven, is hij de waarheid, maar is hij ook de weg. Namelijk de weg die leidt tot de Vader. In deze uitdrukking zie je dan ook dat het woord inderdaad terugkeert. Dat het woord gericht is op God. Uit Johannes 1 vers 1, weet je wel, het woord was bij God, namelijk het woord is ook gericht op God. Want het woord is de weg en de weg leidt inderdaad tot God. En daar gaat het maar om. De weg namelijk tot in het heiligdom zelf. Ooit bij stilgestaan dat de weg tot de Ark des Verbonds in het heiligdom, in de tabernakel of in de tempel, dat de weg daar naartoe inderdaad eerst besprengd was met bloed. Staat er allemaal hoor, in Exodus. Dat wil zeggen, er werd bloed gesprengd op Grote Verzoendag. Werd het bloed van stieren en bokken niet alleen gesprengd op het verzoendeksel zelf, maar ook voor de Ark des Verbonds. En dus is dat gewoon de weg ernaartoe. En aangezien bloed staat voor leven, betekent het dus dat daardoor een levende, ja, een bloedige, maar goed, een levende weg ontstond die leidde tot in het heiligdom. Waarna het bloed vervolgens gesprenkeld werd op het verzoendeksel. En dat betekent dat de levende Christus, inderdaad gezeten is, of zijn eindbestemming bereikt heeft, op dat verzoendeksel, oftewel op de troon der genade. Dat is eigenlijk de gedachte. Een levende weg dus, al uitgebeeld in de oud-testamentische typologie. En daar gaat het hier ook over, want strikt genomen is het zo dat woorden als weg, waarheid en leven weliswaar in het Johannesevangelie en dus in de Bijbel en binnen het Bijbelsgebruik synoniemen zijn, dat wil zeggen woorden met eigenlijk ongeveer de gelijke betekenis. Volgens de Nederlandse taal is dat uiteraard niet zo, want weg en waarheid en leven zijn woorden die wij niet door elkaar kunnen gebruiken. In het Nederlands, en ook in het Grieks gewoon natuurlijk, of wat voor taal dan ook maar, zijn het geen synoniemen. In de Bijbel wel, omdat de begrippen zijn, die worden toegepast op één en dezelfde, namelijk op de Heer Jezus zelf. Maar nogmaals, in het Nederlands is dat niet zo. Deze uitdrukking, weg en waarheid en leven, is dus niet een drievoudig synoniemia. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen. Als u het niet weet, vergeet u het maar gewoon. Hè. Het is dus niet een drievoudig synoniemia. Weet je wat wel een meervoudig synoniemia is? Dat is volken, scharen, natie en tongen. Heb je zelfs een viervoudige. Volken, scharen, natie en tongen. Dat is vier keer hetzelfde. Maar de weg, de waarheid en het leven is niet driemaal hetzelfde. Het is niet een drievoudig synoniemia. Het is een hendiatris. Dat wil zeggen, hendiatris betekent 1 door 3. Dat wil zeggen dat één begrip wordt aangeduid met gebruikmaking van 3 verschillende woorden die niet synoniem zijn. 3 verschillende woorden, hendiatris, 3 verschillende woorden die niet synoniem zijn. Maar de aard van zo'n hendiatris is dat de laatste woorden uit de reeks de functie hebben van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. En het eerste woord uit de reeks is dan altijd de belangrijkste. En dat is hier ook zo. Wat ik dus moet lezen is: ik ben de ware en levende weg. De ware, bijvoeglijk naamwoord, wordt het dan, hè? Een levende weg. Met de nadruk op de bijvoeglijke naamwoorden dan, hè? Daarom worden het zelfstandige naamwoorden in de uitdrukking. Maar als we het terugbrengen tot bijvoeglijke naamwoorden, moeten ze versterkt worden. Dus dan staat er: ik ben de ware levende weg. Maar weg, dat is het belangrijkste. Daar was al om gevraagd, dat is vanzelfsprekend, dat het antwoord nou komt dat het over de weg gaat. Maar het punt is: ik ben de ware levende weg. De uitspraak uiteraard die rechtstreeks handelt over de opstanding, of over de opgestane Christus. Dat is een pleonasme. Maar goed, we zullen maar de stijlfiguren verder maar vergeten. Hè? Maar zo is het wel. Ik ben de ware en vooral levende weg. En dat ware kun je dan eventueel nog weglaten. Dan blijft over de levende weg. Staat dat nog ergens in de Bijbel? Dat de Heer de levende weg is? Jawel, in precies zo'nzelfde verband. In Hebreeën 10... Terwijl wij dan, broeders, een hoge priester hebben, zo'n grote hoge priester staat er geloof ik zelfs, is die? Hebreeën 10, vers 19. Daar die hoge priester staat in vers 21. Een grote priester, ja. Maar vers 19 bedoelde ik, daar staat Hebreeën 10 vers 19, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, in te gaan eigenlijk in de tabernakel, maar nu toegepast uiteraard op de hemel, door het bloed van Jezus, en de gedachte is aan dat bloed wat gesprenkeld werd op de route naar de Ark des Verbonds op Grote Verzoendag, waarover men zou moeten ingaan, en denk erom, bloed is leven, en dus staat er: terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheden hebben om in te gaan in de hemel, want daar gaat het over, door het leven van Jezus, De opgewekte, de levende, en wel Jezus, omdat de naam Jezus de naam is van de mens. Want de gedachte is dat de Heer Jezus de mens is, blijf maar weer bij de Hebreeënbrief, die Hebreeën 5 vers 1, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God. Want staat er, dat is met elke hoge priester zo. De hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God, en dus in de hemel, voor de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dat wil zeggen, hier wordt de naam Jezus gebruikt en niet Christus, omdat de gedachte juist is dat de Zoon des mensen, de mens dus, inderdaad een hemelse positie ontvangen heeft. En dat is de blijde boodschap die wij nodig hebben, dat het mogelijk is voor een mens om te naderen tot God. En dat is zo, dat kan, een mens kan naderen tot God, noem maar eens één, Jezus. En daarom staat het er. Want onder ons, en ik bedoel heus niet te spotten, ik drijf nergens spot mee, integendeel, zeg ik u op voorhand. Maar als je bloed van Jezus leest als de dood van Jezus, dan was er ook sprake van een weg die daardoor tot stand komt, door de dood van Jezus. Maar waar leidde die weg naartoe? Nou, niet naar boven, maar precies de andere kant op. Naar het dodenrijk. Naar het oordeel uiteraard. Dat is de weg in de dood. Die ging via het kruis. En via de dood van de Heer Jezus. Dat is toch duidelijk? Nou. Maar de weg naar de hemel werd niet geopend door zijn dood. Die begon in de dood, dat is waar. Maar vanuit de dood leidde hij via het leven inderdaad naar de hemel zelf. Daarom heet het een levende weg. Maar dat is de volgende vers. Maar goed, dit vers nog een keer. De werken dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de hemel, in het heiligdom, door het leven van Jezus, of zeg maar gewoon door de levende Jezus, want daar komt het op neer. En u weet het leven van Jezus, het bloed van Jezus, reinigt ons van alle zonden, hebben we van de week gelezen. Het is precies dezelfde gedachte. Want dat is wat de hoge priester doet. De zonde des volks verzoenen of reinigen. En dat was ook Johannes, hè? 1 Johannes 1, zeker. Nou goed, terwijl we dan vrijmoedigheid hebben, vers 20, om in te gaan in het heiligdom op een verse en levende weg. Nou, vers betekent gewoon nieuw, een nieuwe en levende weg. Nou, die nieuwe levende weg is inderdaad de Heer Jezus die uit de dood opstond. Die daar door zijn opstanding uit de dood nieuw leven en zelfs een nieuwe schepping tot stand bracht. En die inderdaad de weg, niet tot het koninkrijk als zodanig, maar zelfs de weg tot in de hemel, tot God zelf, tot de troon in de hemel, opende. En dan staat er op een verse levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En de uitdrukking welke hij ons ingewijd heeft, geeft natuurlijk ook een toelichting op dat woord vers. Nieuw namelijk, een verse weg. Een weg die er vroeger niet was. En die sinds pas kort geleden geopend is. Hij is namelijk ingewijd door de Heer Jezus zelf. Hij heeft die route gevonden. Ik moet altijd bedenken aan de ontdekkingsreizigers die er zo geweest zijn in de loop der eeuwen. Die de verschillende routen om de diverse werelddelen hebben verkend en soms gevonden en soms ook niet hebben gevonden. Om de noord en om de zuid en om de west en hoe het allemaal heten mag. He? Maar er ontstond een bepaalde route, die werd in kaart gebracht en dan kon iedereen, als hij voldoende moed en doorzettingsvermogen had en geld, die route vervolgens begaan. Daar ging het maar om. Maar dit is een andere route, dat is de route naar de hemel zelf. Een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dat is een rechtstreekse verwijzing inderdaad nu pas naar zijn kruisiging. Want die kruisiging, namelijk de dood van de Heer Jezus, werd uitgebeeld door bijvoorbeeld het scheuren van het voorhangsel. Het voorhangsel, het gordijn immers, wat de toegang tot het heiligdom afsloot. De toegang tot het heilige der heiligen. Nou ja, dat kan ik moeilijk allemaal nu gaan uitleggen hoe dat in elkaar zat. Want het zijn ook maar voorbeelden die hier aangehaald worden. Men wordt geacht ze te kennen. En daar sluit ik me dan vandaag maar aan. Maar dan staat er meteen verder, en terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Nou, grote priester is in het Hebreeuws althans, hoewel dit in het Grieks geschreven is, is in het Hebreeuws één van de uitdrukkingen voor de hoge priester. Er zijn meerdere uitdrukkingen, Wij gebruiken alleen hoge priester, maar een van de andere uitdrukkingen is die van grote priester, maar het is hetzelfde. En in Hebreeën vinden we, dacht ik zelfs een keer, de uitdrukking grote hoge priester. Er worden beide uitdrukkingen tegelijk gebruikt om vooral aan te geven dat er niks groters is en hogers is dan dat. Hoe dan ook, wij hebben een grote priester over het huis Gods. Zo laat ons, vers 22, toegaan met een waarachtig hart. Dat wil zeggen een hart dat de waarheid is toegedaan. En dus zeg maar gewoon een gelovig hart. Want een hart wat de waarheid is toegedaan, is een hart wat het woord van God is toegedaan. Want dat is de waarheid. En een waarachtig hart is dus gewoon een gelovig hart. Dat is alles. En met dat gelovige hart gaan wij inderdaad in het ware heiligdom, langs deze verse levende weg. Want de Heer zelf die de weg heeft ingewijd, is daarmee de weg. Dat is heel normaal taalgebruik. Degene die de route vindt, is de route. En wij zijn zelfs geneigd om routes die hier op aarde gevonden zijn, inderdaad te benoemen met de naam van de ontdekker daarvan. Degene die het eerste route ging. En de weg naar de hemel is de weg van de Heer Jezus Christus. Hij vond de weg, hij maakte de weg, hij wijdde de weg in. Hij is dus de weg. Heel normaal Nederlands taalgebruik, hoor. En laat Nederlands maar weg. Het is heel normaal taalgebruik. Dan ga ik terug naar Johannes 14. Daar staat dus dat de Heer zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware levende weg die voert tot in het heiligdom, tot achter het voorhangsel, tot de ark des verbonds, tot de troon der genade, tot in de hemel zelf, of hoe het allemaal maar heten mag. Er worden vele plaatsen toegelicht. Het is ook de ware en levende weg tot ver boven de overheden en machten en heerschappijen en tronen en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. Maar dat was Efeze 1. Het is diezelfde weg. Uitermate verhoogd. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Maar niet alleen heeft God hem uitermate verhoogd, maar God geeft ons deel aan diezelfde verhoging van Christus. Want God heeft ons in Christus en met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. Efeze 2. Volstrekt dezelfde gedachte. Dus de vraag was: waarheen gaat gij en langs welke weg? De Heer zegt wel: ik ben de weg. En hij zegt erachteraan: niemand komt tot de Vader dan door mij, waarmee maar gezegd wil zijn dat de weg inderdaad leidt tot de Vader. Heel eenvoudig, de Heer zou tot zijn hemelse Vader gaan en niet tot zijn aardse Vader. Maar vervolgens zou diezelfde weg ook geopend worden voor een ieder die in hem gelooft. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En nou ziet u meteen dat de eerste strekking van vers 6 niet zozeer is dat men door de Heer Jezus Christus behouden wordt of verlost wordt van zonden, want strikt genomen gaat het daar eigenlijk niet over. De eerste en belangrijkste betekenis van het vers is dat de toekomst of bestemming van de gelovige gelegen is niet op aarde, maar in de hemel. En toen ik die tekst nog op zo'n klein kaartje had, heb ik dat er niet in gelezen. Nog afgezien dat het er ook niet bij gezegd werd, overigens. Want men las erin dat tot de Vader gaan, dat is dan dat men in gebed tot de Heer gaat en, tot geloof komt of tot bekering of hoe het dan maar heten mag. Kortom, men wordt behouden, hè? Ik ga er nou maar niet verder op in. Maar dat is niet zozeer wat het vers zegt. Het vers zegt veel meer, en daar ligt dan ook de klemtoon op. Het vers zegt dat de bestemming van de gelovigen gelegen is niet op aarde, maar in de hemel. In dat huis des vaders, namelijk uit vers 2. Daar leidt de route naartoe. Het is niet alleen een weg tot eeuwig leven, hoewel het dat is, maar het is een weg tot in de hemel zelf. En het spreekt dus over de hemelse toekomst van de gelovigen. Er is duidelijk sprake van plaats en niet alleen maar van behoudenis of vergeving van zonde. Het is veel meer dan dat. En ik moet u zeggen dat er in onze dagen geen behoudenis, geen zaligheid, geen verlossing mogelijk is zonder dat men met die zaligheid of met die verlossing deel krijgt aan die hemelse positie, aan die hemelse beloften. Wij hebben geen keus. Het is niet zo dat we eerst kunnen kiezen of we al of niet behouden willen worden en daarna nog via de vragenformulier moeten aangeven of onze voorkeur uitgaat naar een aardse dan wel een hemelse bestemming. Nog afgezien van de coupés. Maar goed. Ja, dat bestaat ook allemaal nog. Die keuze hebben wij niet. Het is maar één mogelijkheid. Wanneer wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, ontvangen wij vergeving van zonde. Maar meteen daarmee worden we ingeschreven in het bevolkingsregister van de hemel. Hebreeën 12. Ingeschreven, opgeschreven in het hemels Jeruzalem. Met de nadruk, ook in Hebreeën 12, op hemel. Het hemels Jeruzalem. In Jeruzalem dat boven is dus. Want gij zijt gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. De vraag is niet, willen wij behouden worden eerst? En daarna de vraag, wilt u behoren tot de algemene gemeente of wilt u behoren tot de gemeente van eerstgeborenen? Die keuze is er niet. En net zo min is de keuze, wilt u een woonplaats op aarde, dan wel nieuwe aarde, of in de hemel, dan wel nieuwe hemel. Dat is net zo min zo. Wanneer men behouden wordt, wordt men behouden, ontvangt men eeuwig leven en is men eersteling. En dus in hemelse bestemming. Dat is het verhaal. En het vervelende is dat sommigen het wel leuk vinden om behouden te worden, bij wijze van levensverzekering, dat is nooit weg, hè? Mocht het misgaan. Nou ja. Nee, zo zit dat toch vaak, hè? Zalig sterven is vroeg genoeg, gewoonlijk. Maar men vindt het wel goed om behouden te worden, om tot geloof te komen enzovoort. Maar als daaraan vast blijkt te zitten dat men ook een hemelse positie ontvangen heeft, dat men daartoe geroepen is, dan zegt men, nou, dat hoeft van mij niet, want ik ben nog hier. En we hebben hier toch ook een taak op aarde. En ik ken er zelfs, die zeggen, we hebben zelfs een taak in onze gemeente. En ik ken er zelfs die zeggen, we hebben zelfs een taak in de gemeente waar we uitgekomen zijn. Dat heb ik allemaal helemaal nooit kunnen begrijpen. Die sturen je gewoon terug naar af. En terug naar een groepering waar je ook het woord van God nooit gehoord hebt. Dus ze denken, nee, ik ga dat maar allemaal nou maar niet toelichten. Maar ik heb al heel wat gehoord van de week. Ik ben vanmiddag dan ook maar naar bed gegaan, want... Nou goed. Laat me zitten. He, want dan komt er allemaal weer uit, al die vreemde zaken. Nee, het punt is, wij worden behouden en krijgen deel aan deze hemelse positie. In ieder geval aan dit hemelse koninkrijk. En de belofte die hier gegeven wordt, is dat de Heer lichamelijk, want daar wordt over gesproken, weliswaar ten hemel zou varen en de gelovigen zou achterlaten, lichamelijk alleen, maar hij zou, wanneer zijn werk erop zit, het werk van de roeping en voltooiing van de gemeente, zijn werk wat ook inderdaad 1993 jaren in beslag neemt, van 360 dagen per stuk, maar daar hebben we het vorig jaar over gehad, wanneer die taak erop zit, die taak specifiek van de roeping van de gemeente, wanneer dat erop zit, zou je ook komen om de gereden gemeente, de voltooide gemeente, inderdaad tot zich te nemen opdat wij voor altijd met de Heer zouden zijn. Dat is wat er staat. Maar dat is lang het eind van het verhaal natuurlijk nog niet. En hoe hebben wij dit ontvangen? Wel, in Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, de diverse levende weg is, enzovoorts. En al uitgebeeld in het Oude Testament, zodat niemand kan zeggen dat is mijn nieuwtestamentische nieuwlichterij of zoiets. Hè? Het bloedsprenkelen op de weg naar de Oude Verbond is een beeld van de verse en levende weg die leidt tot in de hemel zelf. Nou, maar daar is het verhaal niet meer af. We krijgen overigens voor het verhaal verder gaat eerst weer een discussie over die verhouding tussen vader en zoon. Want er is natuurlijk weer iemand bij die het niet begrijpt. Er staat namelijk aan het eind van vers 6, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan, indien gij die de mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Heb je dat? Indien gij mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Gij die de gelooft in mij, gelooft ook in mijn Vader. Is dat eigenlijk? Kun je gewoon omkeren. Dat is gewoon het omgekeerde van vers 1. He? Toch? Of niet? Nou, lees maar eens na. Indien gij die mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Dan zal ik u eens wat vertellen. Er bestaat een gewoonte, even tussendoor, om de Bijbelse waarheid, zal ik maar zeggen, om al wat de schrift zegt, onder te verdelen in diverse rubrieken. Dat is makkelijker voor de bestudering van de Bijbel. En ik sta een beetje te grinniken, maar ik drijf er niet de spot mee. Ik vind dat ook op zich een goede gewoonte. Dat wil zeggen, het is heel handzaam, heel makkelijk om dan inderdaad systematisch de Bijbel te bestuderen. En zo heet dat dan ook, hè? Systematische theologie. Ook bekend als dogmatiek. Ja. Nee, dat is niet een vies woord. Echt niet. Dat is namelijk de methode waarbij alle bijbelgedeelten, zal ik maar zeggen, worden gerubriceerd, worden onderverdeeld op onderwerpen. En het eigenaardige is dat zodra iemand zich daar weer eens mee bezighoudt en dus een verzameling boeken schrijft over de diverse onderdelen van de systematische theologie, dan begint het altijd met de zogeheten eigenlijke theologie. En eigenlijke theologie, het woord zegt het al, dat is inderdaad de leer omtrent God. Want men vat alle Bijbelse dingen wel samen als theologie, maar dat is natuurlijk niet helemaal correct. Theologie wil zeggen de leer van over betreffende de Godheid. En dat heet dan eigenlijke theologie. En daarna komt men in de problemen, heeft dan de schriftgedeelte, althans de gedachten uit de Bijbel, voor zover men weet of denkt, hè, verzameld, die spreken over de aard en het wezen van de Godheid. Oké. Daarna krijg je onvermijdelijk een deel Christologie. En dat handelt dan over de Zoon van God. En dat is duidelijk wat anders. Hè? Nou, dan kom je al in de problemen, want het is altijd interessant te zien hoe verschillend men dat onderwerp benadert. En wat de een nog wel rekent tot Christologie, rekent de ander niet tot Christologie. Nou goed, Christologie, dat kan zijn de leer omtrent de Nieuwtestamentische opgewekte en verhoogde Christus. Dat is geen probleem, dat is duidelijk. Maar hoort het leven van Jezus ook tot de Christologie? Gewoonlijk wordt het er wel bij gerekend. Daar is niet al te veel discussie over. Maar er zou wel een vraagtekentje bij moeten staan. Maar goed, dat kun je altijd in een hoofdstuk toelichten. Maar dan vervolgens, de verschijning van de Heer aan Abraham in het Oude Testament, hoort dat bij Christologie? Of niet? Dat is problematisch. Maar ja, de Christus uit het Nieuwe Testament zei, eer Abraham was ben ik. En hij zegt dat hij Abraham ooit op bezoek is geweest in het verleden, de Heer Jezus Christus dus. En dus hoort de ontmoeting van Abraham en de Heer in Genesis, in verband met de verwoesting van Sodom enzovoort, inderdaad tot het deel Christologie. Toch of niet? Goed, dan hebben we nog de verschijning. Oh, dat is een heel moeilijke. Nou ja, ik zal het dan toch maar vertellen. De verschijning van Melchizedek aan Abraham. Die heb ik nog nooit in een boek over Christologie gelezen. Maar mijns inziens hoort het daar wel in, omdat, voor zover ik weet, Melchizedek niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Daar wordt weliswaar verschrikkelijk moeilijk over gedaan. Maar er hoeft geen enkel probleem te zijn. Het priesterschap van Melchizedek is onvergankelijk en onoverdraagbaar. Want het Oud-Testamentische priesterschap ging van vader op zoon, omdat die lui door de dood verhinderd werden te blijven. En dat staat juist in contrast met het Nieuw-Testamentische priesterschap van Christus, die priester is naar de ordening van Melchizedek, die dus door de dood niet verhinderd werd te blijven. Maar als Melchizedek nog leeft, zou de Heer Jezus dus geen hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Want dan was Melchizedek dat nog. En als Melchizedek overleden is, zodat zijn hoge priesterschap aan een ander moest worden overgedragen, dan is het hoge priesterschap van Melchizedek net zo vergankelijk als dat van Aaron. En dan bestaat het dus niet eens. Hoe vindt u die? Zodat er maar één mogelijkheid overblijft. Melchizedek is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En de verschijning van Melchizedek hoort dan onder het hoofdstuk Christologie. Nou, dat even terzijde dan, hè. Bovendien dacht hij nou echt dat Abraham aan een ander mens tiende zou betalen. Hè? Zegt de Hebreeënbrief. Toch? Dat geloof je toch zelf niet? Nou, daar laten we het dan maar even bij. Maar nu, Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente maakt deel uit van het lichaam van Christus. De leer over de gemeente, is dat Christologie? Alsjeblieft, je probleem. Nee, zegt men, want het is zo'n uitgebreid onderwerp. Dat heet ecclesiologie. Van ecclesia, want dat is de gemeente. Maar ziet u wat een probleem in je krijgt als je het gaat opsplitsen? Het helpt wel om een eind op gang te komen, maar uiteindelijk moet je al die onderscheiden vergeten. En helaas komen er maar weinig aan toe om dat te vergeten. Want de positie van de gemeente is dezelfde als die van Christus. Is ook niet van elkaar los te maken, het is identiek, het is één geheel. En dan zit je met een probleem. En nou het andere, want daar wilde ik het over hebben. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zodat als wij Christus kennen, kennen wij de Vader en dus God. Zodat je geen onderscheid kunt maken tussen christologie en eigenlijke theologie. Dat is precies hetzelfde. Want Christus is God. En als wij het eerst splitsen, dan lopen wij het risico om later ingewikkelde leringen te moeten uitdenken, filosofieën te moeten uitdenken, om ze ook inderdaad gescheiden te houden. Maar het was niet eerlijk, we hebben wat gescheiden, wat God samengevoegd had, om het maar zo te zeggen. Het was namelijk één. We hebben het voor ons gemak opgedeeld om het van verschillende kanten te kunnen bekijken. Maar nadat wij dat gedaan hebben, zouden we het geheel weer moeten zien. En daar gaat het werkelijk om. Zie? Nou goed. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoewel de Heer de weg is tot de Vader, zegt hij toch, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is niet een tegenstelling, dat is juist een bewijs. Want als men dus de Heer ziet, heeft men de Vader gezien, dat wil zeggen, komt men tot de Heer, dan komt men tot de Vader. Waarom is dat zo? Omdat hij de weg tot de Vader is. Dat is gewoon een andere manier om hetzelfde te zeggen. Nou, bovendien zeg ik altijd, wie is onze grote God? Nee, ik maak met opzet de uitdrukking niet af. Ik probeer er iemand in te laten tuinen. Wie is onze grote God? Wel, onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is volstrekt Bijbelse uitdrukking. Onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is maar één. En daar gaat het maar om. Men kon dus door de Heer, door de Zoon van God, tot de Vader, tot God zelf. Waarom? Omdat zij één zijn. En de weg van God naar de mens is Christus. Ja, Jehovah zeggen we dan gewoonlijk. Of de Heer Jezus. En andersom, de weg van de mens tot God is Christus. En alles bij elkaar kun je rustig zeggen, de weg is de Heere Jezus Christus. Het woord wat van God uitging en wat ook tot God wederkeert. En waaraan wij deel hebben gekregen. En de Heer zegt dan ook tot zijn discipelen en daarmee tot de gelovigen van onze bedeling. Ik ga wel heen, maar ga plaats bereiden als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk als hoofd van het lichaam, als hoofd en heer van de gemeente. Maar als dat er voltooid is, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen. Nou goed, de Filippus begreep er niet zoveel van en zei, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Die dacht ook, laat die Vader maar zien, dan praten we tenminste over hem terwijl hij erbij is. Maar dan zegt de Heer, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Dat is een antwoord waar je heel lang over kunt nadenken. Maar als je dat gedaan hebt, zou je moeten zeggen, het is toch maar het enige mogelijke antwoord. Want als de Vader zich toont, dan ziet men dus de Zoon, want de Zoon is de vertoning van de Vader. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Het afschijnsel, bovendien, van Gods heerlijkheid. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer zegt, wel ben ik zo lange tijd met u en hebt gij mij niet gezien. Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Niet omdat ze zozeer op elkaar lijken, maar inderdaad omdat ze één zijn. Nou, dat is ook wat in de volgende verse gezegd wordt. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Maar het is niks anders dan de uitdrukking ik en de Vader zijn één. Die bij gelegenheid ook gebruikt wordt. Maar waar ik naartoe wil, is naar het gedeelte vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En dan is er altijd wel iemand die zegt, zie je wel, we moeten de wet houden. Maar geboden is een ander woord voor onderwijzingen. Dat is al zo sinds het Oude Testament. Torah, het woord wat normaal vertaald wordt met wet, betekent gewoon onderwijzing. En wij weten dat ook, ik heb het al eens vaker gezegd. Ik heb meneer Archimedes zo vaak geciteerd, die een gebod uitvaardigde dat het vanaf vandaag verplicht was dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof ondergedompeld, verplicht zoveel lichter moest worden als het door het voorwerp geplaatste vloeistof boog, geloof ik, op straffen van, enzovoorts. Maar zo was het dus niet. Toch heet het de wet van Archimedes niet omdat het een opgelegde wet is, maar omdat het een wetmatigheid is waaraan de dingen in de natuur nu eenmaal beantwoorden. En dus de wet van Archimedes is gewoon de onderwijzing van Archimedes. Dus een onderwijzing bestond eruit dat het nou eenmaal zo gaat dat als je een steen in het water gooit, wordt hij wel wat lichter, maar hij zinkt toch. Hè? En als je hout in het water gooit, wordt het lichter, zoveel lichter, dat het inderdaad gaat drijven, omdat water nou eenmaal zwaarder is dan hout, meestal. Maar van het gewicht van het water. Nou is het weer. We zullen het niet moeilijker maken. Wet betekent ook gewoon in het Nederlands dus een onderwijzing. En een gebod is dus een onderwijzing. En dus, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn onderwijzingen. Maar zeg maar gewoon, zo bewaart mijn woord. En dat is ook de vaste uitdrukking in niet alleen het Johannes-evangelie, maar ook in de Johannesbrieven. Daar vind je de uitdrukking, het bewaren van zijn geboden. Maar normaal gesproken gaat het over wie mijn woord bewaart en wie in mijn woord blijft enzovoort. Het gaat gewoon om zijn woord. En het woord is Christus, het woord is de weg, het woord is de waarheid, het woord is leven enzovoorts. Dus indien je mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u, die dus al in u zijn. En boven dit schriftgedeelte staat een prompt, de belofte van de Heilige Geest. Dat is geen christologie, geen ecclesiologie, maar hè? Pneumatologie. Ja, zo heet dat, hè. Van pneuma. Pneumatologie. En dan zie je, dan praten we over verschillende dingen. Maar daar heb je het misverstand dus tegelijkertijd, hè? Want wat de Heer zegt, is dat hij zou heen gaan naar de hemel. En nou, zonder omwegen, hij, de Heer, is de trooster. Onbekendheid met het Oude Testament is er de oorzaak van dat wij dat niet weten. Maar de trooster Israëls, uit Jesaja en uit Lucas 2 bovendien, de trooster Israëls, Lucas 2 ook, ik weet niet wie het was, of het Anna was of Simeon, die hem in de handen hield, hè? De vertroosting Israëls, die had hij gezien met zijn ogen. Hè? Die vertrooster Israëls is gewoon de Messias. En troost is een beschrijving van het nieuwe verbond. Troost, bemoediging, leven. Nieuw leven eigenlijk. Troost zou komen door de middelaar van het nieuwe verbond. En als Jesaja 40 opent met troost, troost mijn volk, dan is dat niet zozeer een profetie over de uitstorting van de Heilige Geest, maar een profetie over de komst van de Heer Jezus Christus. De komst van de Messias. En daarom zegt de Heer ook niet in vers 16, ik zal u een trooster geven. Zo van, ik ga heen. Maar goed, dan ben je misschien verdrietig. Maar ik zal u een trooster geven, die bij u zal blijven. Dat staat er helemaal niet. Want er staat, ik zal u een andere trooster geven. En daarmee wordt meteen geïmpliceerd dat hij zelf inderdaad de trooster is. Daar is ook geen enkel probleem mee. Zoek het woord troost of vertroosting of trooster maar op. Of zelfs het werkwoord troosten, met name in het Oude Testament. En je zult dat zo zonder meer vinden. In het Nieuwe Testament trouwens ook. De trooster is Christus, de Heer Jezus. Maar die zou heen gaan als de Zoon des Mensen naar de hemel. Om daar hoge priester te zijn. En hij zou zijn discipelen, de gelovigen dus, achterlaten. Schijnbaar alleen. Maar de Heer zegt, het is één waarheid dat ik heen ga en pas over 2000 jaar, nou ja, na 2 dagen dan vooruit, zal terugkeren om u tot mij te nemen. Maar als je daar in de conclusie zou trekken dat je dus 2000 jaar lang in de steek laat, dan heb je het mis. Dat is het verhaal. Stop ik maar weer eens even. Het Matthäus evangelie eindigt met de woorden, zie ik ben met u, ongeveer dan, hè. Ik weet niet precies, maar ongeveer. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der aion. Tot aan de voleinding der eeuw. Niet der wereld, dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Hè? Ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. De Matthäus evangelie maakt er ook prompt geen melding van de hemelvaart van Christus. Dat maakt namelijk niks uit. De Heer had gezegd, ik blijf met u, ik ben met u en ik blijf dus ook. Dat is ook zo. En in Johannes lezen wij dat de Heer zegt, nee, ik vaar ten hemel en in de tussentijd stuur ik wel een ander. Nou ja, dat staat er ook niet. Er staat niet, ik stuur de trooster. Er staat ook niet, ik stuur een ander. Er staat, ik stuur u een andere, maar niettemin trooster. Nou, de trooster is Christus en dat is er maar één. En als er dus een andere trooster komt, dan komt Christus in een andere hoedanigheid. En dat staat er ook achter. Want een andere trooster kan zijn dat het echt helemaal iets of iemand anders is. Maar het kan ook zijn, het is hetzelfde, dezelfde functie, het is dezelfde, maar in een andere hoedanigheid. Of niet? Dat is toch de betekenis van dat bijvoorbeeld nou het andere. Ja, het kan van dezelfde soort zijn in een andere hoedanigheid. Het kan ook iets van een heel andere soort zijn. Dat soort dingen, hè. Maar een andere trooster, wel, het blijft dezelfde trooster, maar in een andere hoedanigheid. En dat de betekenis blijkt ook, want er staat namelijk meteen in vers 17, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Dat betekent dat de trooster, de oud-testamentische beloofde trooster zou komen, maar in een andere hoedanigheid, namelijk als de onzienlijke. Terwijl de Heer, die de trooster is, inderdaad in een zichtbare, zienlijke gedaante verscheen en zelf, min of meer althans, in een zichtbare gedaante zou verdwijnen. Zelfs naar hemel zou varen. En wat de Heer feitelijk hier dus zegt, is dat hij als de Zoon des Mens, de mens Jezus Christus, dat hij als zodanig ten hemel zou varen, omdat hij uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daar te doen zijn, Hebreeën 5 vers 1. Maar dat wil niet zeggen dat hij hen zou verlaten, want de Heer zei trouwens ook, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, mijn oog zal op u zijn, zie ik ben met u, tot aan de volleinding der eeuw en al dat soort uitspraken. Hoe zit dat dan? Wel heel eenvoudig. De Heer als de onzienlijke bleef wel degelijk op aarde, maar niet meer zichtbaar in de wereld, ook niet zichtbaar voor onze wereldse stoffelijke ogen, integendeel, maar hij blijft wel degelijk bij de gelovigen en werkt ook aan de gelovigen, gaat met hen mee, geeft hen leiding, geeft hen onderwijs, corrigeert hen, zendt hen uit, roept hen tot zich, of hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, hij zou in hen wonen. En omdat hij de onzienlijke is, in dat geval heet hij dus, want er is één verzamelnaam, een verzamelwoord eigenlijk, voor, namelijk, geest. Als het woord al een betekenis heeft, dan is het in de eerste plaats de betekenis van het onzienlijke, het geestelijke, het onzienlijke. Dat kan van alles zijn, maar dat is ook wat hier staat. En omdat de geest van alles kan zijn, staat er ook prompt achter in vers 17, namelijk de geest der waarheid. En dat betekent in dit geval kennelijk niet de ware geest, want er zijn vele, vele ware geesten. Maar de geest der waarheid betekent hier uiteraard de geest die de waarheid is toegedaan, of de geest die de waarheid brengt. Maar beter is natuurlijk te zeggen, het is de geest die volgens hoofdstuk 15 vers 26, het is de geest der waarheid die hen in al de waarheid zou leiden. Ja, ik bedoel eigenlijk 16 vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, heb je dezelfde uitdrukking, hij zal u in al de waarheid leiden. Dat is dus de betekenis van de uitdrukking geest der waarheid. De geest die in al, namelijk heel, de waarheid zou leiden. Dat wil zeggen dat hier in Johannes 14, want daar ga ik naar terug, aangekondigd wordt dat de Heer Jezus zelf ten hemel zou varen en zich niet meer als de zienlijke zou openbaren of met zijn discipelen mee zou wandelen. Maar aangezien er toch nog wel door hem het een en ander aan discipelen te doen was, en bovendien, aangezien zij nog heel wat moesten leren, zoals trouwens ook in deze hoofdstukken wordt aangekondigd, zou hij bij hen zijn en in hen zijn, niet in een zichtbare gedaante, maar in een onzichtbare gedaante. Wel, de trooster was hij al, maar nu wordt hij ook de onzienlijke. En dus wordt hij de geest, de andere trooster, de geest die in alle waarheid zou leiden. Kortom, de onzienlijke Christus die in de harten van de gelovigen, in het binnenste van de gelovigen woning zou maken. Dat is alles. Waarmee maar gezegd wil zijn dat er in de praktijk, in echt, geen verschil bestaat. Punt 1, laat ik het verhaal maar meteen volledig vertellen. Hè. Geen verschil bestaat tussen vader en zoon, want zij zijn God. Ze zijn één in wezen. Dat zingen we ook altijd en dat staat ook in de officiële stukken. Buiten de Bijbel. Hè? Ja, één in wezen. Is geen verschil. En in de tweede plaats is geen verschil tussen de Zoon en de Heilige Geest. Want de Zoon en de Heilige Geest zijn beide de trooster, de Christus, die tot de mens zou komen en bij de mens, in ieder geval de gelovige mens, zou blijven voor altijd. Zij het dan, bij gelegenheid, als de onzienlijke. En dan heet hij Geest. En ik heb het al zo vaak gezegd, ik persoonlijk heb er vroeger echt problemen mee gehad, dat ik dacht, er moet in mij een tamelijke warboel zijn. Want zou je gedacht zijn, nou even achteraf gesproken, zou je gedacht zijn wat er allemaal in me woont, hè? Een nieuwe natuur, hè? De Heere Jezus, de Heilige Geest, Ja, die rijtje nog veel langer, maar ik zal het maar niet doen. Maar er zijn zoveel dingen die wij dan in ons ontvangen hebben. Er zijn niet zoveel dingen, dat is allemaal één en dezelfde. Nieuw leven, het opstandingsleven van Christus is hetzelfde als onze nieuwe natuur. Het is hetzelfde als, Colossense, Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Het is hetzelfde als de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Het is volstrekt allemaal hetzelfde, alleen het wordt met verschillende woorden aangeduid. En waarom ook niet? Dat is precies de wijze waarop wij ook met onze taal omgaan, gewoon de omgangstaal. En dat is zeker ook een bijzonder goede wijze om ons te onderwijzen aangaande bepaalde zaken. Want een van de dingen die men meteen leert bij het vak didactiek, dat is geen bijbelvak overigens, is dat men inderdaad dezelfde dingen op zoveel mogelijk manieren zou moeten uitleggen, want dan is de kans het groot dat men ze werkelijk begrijpt. En dat is ook wat de Bijbel doet. En er staat ook in de Bijbel dat doet, want er staat God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen daar nog wat aan toegevoegd en heeft zelfs tot ons gesproken in de Zoon enzovoorts. En dat is de aanhef van de Hebreeënbrief. Nou, die verschillende wijzen, die moeten we nou eenmaal leren verstaan. Maar de Heer zegt het ook letterlijk hoor, want ik sta hier niet maar een theorie op te hangen. Er staat er gewoon, hè. Er staat, ik zal de Vader bidden, vers 16 van Johannes 14. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Zo van, ik ga weg, maar die ander blijft bij u in de eeuwigheid. Nou, wie is er nou met hen al de dagen tot onder verleiding der eeuw? Volgens Matthäus, de Heer Jezus. Volgens Johannes 14, vers 16, de andere trooster, de Heilige Geest. En de enige verklaring om geen problemen te krijgen is dat daar in de praktijk geen verschil tussen bestaat. Namelijk de geest die in alle waarheid zou leiden, want ik lees het nou hardnekkig zo, hè. Geest der waarheid betekent de geest die in heel de waarheid zou leiden. Dus de geest die in heel de waarheid zou leiden. De geest die de wereld niet kan ontvangen, want hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en niet ontvangen en niet aangenomen en niet geloofd. Uit hoofdstuk 1. Maar daar slaat het op de Heer Jezus en hier op de geest, maar het is dezelfde. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Hoezo kennen zij hem dan wel? Omdat diezelfde geest, voordat hij zich als geest manifesteerde, gewoon in de gedaante van de Heer Jezus naast hem liep. Zij kenden hem dus wel, want de geest is niemand anders dan Jezus van Nazareth. Dat noem ik echt met opzet het uiterste, hè? De uiterste tegenstelling. Maar niettemin, hij is dezelfde. En dus, gij kent hem, want hij blijft bij u lieden. Dat betekent, hij woont bij u lieden, hoor. Elke keer als je blijven leest in het Nieuwe Testament, en zeker bij Johannes, dan staat er, hij woont bij u lieden. Het is namelijk het woord, ons Nederlandse verblijven. Hè? Hij woont bij u lieden. Nou, wie woonde bij hen? De Heer uiteraard, want die was het woord en dat is vlees geworden en heeft onder hen gewoond. Getabernakeld, hoe dan ook. Johannes 1. En hier zegt de Heer dus precies wie die andere geest, die andere trooster is. Namelijk, degene met wie ze al zo lang optrokken. Namelijk, degene die met hen bleef. En die zij dus zo goed kennen. Want hij blijft bij u lieden. Maar wat de toekomst betreft, wat betreft deze beloften dus, hij zal in u zijn. Want nu nog was hij bij hen en met hen, maar er staat, en hij zal in u zijn. Nou, die is in de gelovigen. Christus, zegt Colossense, letterlijk. En dat is niet de enige plaats overigens, maar misschien de bekende. Maar anders zeggen we, de geest, de Heilige Geest. Die we trouwens ook kennen, de Heilige Geest, die we trouwens ook kennen als de Vader van de Heer Jezus Christus. Want die wordt geacht geboren te zijn, verwekt te zijn door de Heilige Geest. Zodat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest allemaal Heilige Geest heten. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest heten ook allemaal overigens Jehovah. Want de Geest heet wel degelijk de Geest van Jehovah. Of de Geest van God. Zeker wel. De Geest des Heren. Het Oude Testament. De Geest des Heren. Daar zei het, wat zeg ik? Oude Testament. Het is gewoon 2 Korinthe 3 waar het ook staat. Hè? Waar staat... Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes. En een paar versen verder staat wat die geest is. Want er staat eerst de letter, dat is de wet, in stenen ingedrukt. En wat is dan de geest? Dat is de Heer. Staat, heb je dat al eens gelezen? 2 Korinthe 3. Dan zullen we daar de avond maar mee besluiten. 2 Korinthe 3. Waar staat? Einde van vers 5. Onze bekwaamheid is uit God, want wij zijn zeer bekwaam. Dat kan. Ja, dat kan heel goed. Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren, diakenen, niet slaven, maar vrijen, dienaren. Dienaren van het Nieuwe Testament, niet dienaren van de letter, maar van de geest. Want de letter maakt dood, maar de geest maakt levend. En in de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die letter inderdaad het Oude Testament is. Namelijk de wet in stenen ingedrukt. En de wet is een bediening des doods. Maar de bediening van het nieuwe verbond is een bediening van geest of des geestes, van de geestname die levend maakt. Nou, de letters van het oude verbond waren die letters die in stenen gegraveerd waren, in de twee stenen tafelen. Maar wat de geest betreft, dat staat in elk geval in vers 17, daar staat, de Heere is de geest. De Heere nu is de geest. En dat nu, daar gewoon op de verklaring, hè. De Heere is de geest. En dan staat er, en waar de geest des Heren is, ik heb trouwens een vertaling gelezen die zei, en waar de geest namelijk de Heer is. En of dat nog een vertaling is, weet ik niet, kan inderdaad heel goed. Het is natuurlijk duidelijk tegelijkertijd een verklaring, maar wel een goeie. Waar de geest des Heren is, wel waar die geest is, daar is de Heer. De Heer is de geest, en dus waar de geest namelijk de Heer is, al daar is vrijheid. En zo is het precies, dat staat ook in het Johannes-evangelie, want de Heer zegt, wanneer gij bij mijn woorden blijft en waarlijk mij volgt, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat klopt dus. Wanneer men de Heer volgt, zal men de waarheid verstaan en de waarheid zal vrijmaken, terwijl aan de andere kant in hetzelfde Johannes-evangelie staat, dat de geest in al die waarheid, in heel de waarheid dus, zou leiden. Zodat je ook kunt zeggen, de geest maakt vrij, maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En onder die vrijheid van het nieuwe verbond leven wij inderdaad. Als ik dus even terugkeer naar Johannes 14, dan lezen wij daar dus in de ene kant dat de Heer, dat Jezus, laat ik het zo zeggen dan, de mens, inderdaad zou verdwijnen en ten hemel zou varen, officieel, zodat officieel de Zoon des Mensen aan de rechterhand God zou zitten als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om van daaruit, vanuit die positie, in de toekomst terug te keren, punt 1, om die gemeente tot zich te nemen die dan dus een hemelse positie heeft. Maar het andere verhaal staat vanaf vers 15, dat is namelijk dat diezelfde Heer die aan de rechterhand God zo'n positie heeft, tegelijkertijd woont in de gelovigen. En dan is het niet zo, en dan stop ik even, want ik zeg dat heel nadrukkelijk en ik heb er mijn redenen voor. Dan is het niet zo dat de Heer, doordat hij in ons woont, deel gekregen heeft aan ons. Dat redeneren sommigen zo. Maar ik heb al vaker, en dat is weer langer geleden, ook op deze plaats gezegd, dat we zouden moeten ophouden met redeneren. Tenzij we dan om de minuut min of meer zouden kijken of het nog in de Bijbel staat wat we aan het redeneren zijn. He? Of het wel klopt. En anders moet je ogenblikkelijk stoppen, want het is levensgevaarlijk. Want een van de redeneringen die ik de laatste jaren veel te vaak gehoord heb, is dat de Heer in ons woont en daardoor deel heeft aan onze vernederde positie. En ik wil nu wel zeggen dat het eigenlijk godslasterlijk is, omdat het precies andersom is wat de Bijbel erover zegt. Die zegt, de Heer die in de hemel gezeten is, woont in onze harten, waardoor wij deel gekregen hebben aan zijn verhoogde positie. Want dat staat er. Er staat, God heeft ons met Christus opgewekt en gezet, neergezet, rustend, in de hemel. En er staat niet dat God de opgewekte Christus in onze harten gegeven heeft, zodat hij weer vernederd is. Want de consequentie daarvan zou zijn dat hij weer gekruist zou moeten worden. Dat staat ook allemaal in de Bijbel, maar er staat wel dat dat zo niet moet. En dat het zo ook niet is. Nou goed, verder laat ik het er maar bij. Wat het dus... Ja, wil je wat vragen, Henk? Ja. Ja, ik ben er met opzet even omheen gegaan over deze uitspraken. Omdat de uitspraak in vers 16, ik zal de Vader bidden, die hangt samen met de uitspraken in vers 12 en 13. En daarom zijn ze wat lastig te verklaren in korte tijd. Hè? Ik ga een beetje snel door het schriftgedeelte heen. Maar de gedachte is dat, laat ik het dan kort zeggen, dat als er staat in vers 16, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, dat betekent dat het inderdaad naar de wil van de Heere Jezus is, dat de Vader zijn Zoon zendt naar en in de gelovigen. Zodat we inderdaad sprake is van drie-eenheid, let op, niet in de theologische betekenis van het woord, want daar heb ik geen verstand van, zeg ik voor het gemak. He? Maar in de Bijbelse toepassing van het begrip, namelijk de Zoon bidt de Vader om de komst van de Heilige Geest. Maar het is er inderdaad één, daar gaat het om. Zodat de drie betrokken zijn in hetzelfde, maar dat komt ook omdat zij één zijn en één is. Die ene God heeft in onze harten woning gemaakt. Ik was er straks met een rijtje bezig over bijvoorbeeld de Heilige Geest, Christus in onze nieuwe natuur enzovoort. En 1 Petrus zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat is een andere manier om het te zeggen. Het gaat inderdaad om precies hetzelfde. Maar goed. Er staat bovendien in Johannes 14 in vers 18, want die had ik natuurlijk echt wel mee moeten lezen. Waar de Heer zegt, ik zal u geen wezen laten. Leuk hè? Dan doet hij net alsof hij de vader is van de gelovigen. Toch niet? Ik zal u geen wezen laten. Hij gaat weg. Maar hij zegt, ik zal u geen wezen laten. En zegt dan, ik kom tot u. En in die uitdrukking moet je het woordje weder doorstrepen. Dat hebben ze vast schuin gedrukt. Dan is het makkelijker door te strepen, schijnt het. Ja? Dat staat er dus niet. Ik kom weder. Want dat wekt weer het misverstand voor de oppervlakkige lezer dat de Heer hier spreekt over zijn wederkomst. Want het woord staat er toch, zegt men dan. Maar daar staat het dus niet. Er staat, ik kom tot u. Niet, ik zal tot u komen. Voor iemand die gewend is de Bijbel te lezen, moet dat duidelijk zijn. De schrift knoeit namelijk niet met de tijden van de werkwoorden. Er staat hier, ik zal tot u komen. Nog een kleine tijd en ik zal tot u komen. Nee, ik kom tot u. In de tegenwoordige tijd. De gedachte is namelijk dat de Heer tot de gelovigen gekomen is door de uitstorting, zo noemen wij dat dan, door de uitstorting van de Heilige Geest. En toen wij de Heilige Geest ontvangen, ontvingen wij het opstandingsleven van Christus niet daarbij, maar daarmee, daarin. Dat is namelijk hetzelfde. Christus zelf woont in ons en dat is wat hier gezegd wordt. De Heer zegt dus aan de ene kant, ik ga heen, want ik heb een positie in de hemel. Aan de andere kant zegt hij, maar ik kom tot u. Want vanuit zijn hemelse positie, niet vanuit zijn aardse positie op de troon van David, maar vanuit zijn hemelse positie op de troon van God, is hij inderdaad tot ons gekomen, waardoor wij deel hebben gekregen aan zijn erfenis en zijn plaats in de hemel aan de rechterhand Gods. Laat ons dan in de praktijk van ons leven als gelovigen met vrijmoedigheid ingaan op die weg. Laat ons dan onze vrijmoedigheid, die vrijmoedigheid namelijk, niet wegwerpen. Ook een Veel misbruikte uitdrukking. Kortom, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Dit keer dan maar uit Efeze, nog maar. Hè? In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. En daar gaat het om, dat is wat hier gezegd wordt. Want hoewel er sprake is van een heen en weer gaan, een hemelvaart, een wederkomst, de uitstorting van de Heilige Geest, is de samenvatting van het verhaal toch dat de Heer netjes zoals beloofd in het Oude Testament bij de gelovigen gebleven is en hij bewaart en verzorgt en moet die gelovigen wel degelijk deel uitmaken van het koninkrijk waarvan hij de hoogst verantwoordelijk is, namelijk de koning en tegelijkertijd natuurlijk ook de hoge priester. Dat is de positie waarin wij leven. Als iemand vraagt waar is Jezus, zou je niet meteen moeten zeggen in mijn hart, hoewel het wel kan, hè? Maar u zou moeten zeggen aan de rechterhand Gods. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat is niet zo ver weg, omdat diezelfde Heer in ons hart woont en ons daarmee deelgegeven heeft aan diezelfde hemelse dingen. Dat is dan ook de echte betekenis van dat derde vers van de Efezebrief. Gezegend, dat hebben ze allemaal, hè? Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Zoon zeggen we dan, die ons, de gemeente, dat is het lichaam van Christus, dat is ook een drie-eenheid zeggen we dan maar hier, hè? Die ons, de gemeente, gezegend heeft met elke geestelijke, daar heb je hem, geestelijke zegening in de hemel en dus in Christus. En dan pas later wordt gezegd dat we inderdaad die plaats hebben ontvangen, omdat we met hem het zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En dus niet alleen pas vanaf de wederkomst altijd met de Heer zullen wezen, maar wij zijn nu al altijd met de Heer. Het verschil is dat we dat nu niet zien, want wij zijn in hopen zalig geworden en de hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar eigenlijk verandert er dus niks meer. En dat betekent dat de welsgelovigen eigenlijk officieel, fundamenteel, die positie al bereikt hebben. Alleen pas in de toekomst zal die bekrachtigd worden en bovendien geopenbaard worden, zichtbaar gemaakt worden. Dat is wat in de toekomst gebeurt. Maar niettemin, en daarom is het ook zo dat gezegd wordt dat de geest die wij hebben ontvangen het onderpand, het voorschot en dus de garantie is van die toekomende erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En zoals gezegd, dat is niet al te ver weg. Daar zullen we het vanavond weer bij laten.